las van de week nog over Elia. Ik vind dat altijd die heerlijke hoofdstukken over de Karmel, het vuur van God. De Baalpriesters, weet je wel. Daarna zakt hij zelf een beetje in de put. Maar hij moet ook wachten op God. En dan is er vuur. En dan staat er: in het vuur was de Heer niet. Nou, in het vuur was de Heer net wel, maar nu niet. Er was een aardbeving, er was een donderslagen, er was van alles. Maar dan zegt de Bijbel: daarin was de Heer niet. En toen kwam er het suizen van een zachte koelte. Nou, daar hebben we nu ook wel even behoefte aan. Het suizen van een zachte koelte, daarin was de Heer. Hey, ik hou van lofprijs. Een Hallelujah Blues. Ik dacht vanmorgen, dat is fantastisch zeg. Een Blue Note die je omzet in Hallelujah. Dat is ook een wonder. Fantastisch. En overal kan de Heer in zijn. In het vuur en in het... Maar hier ook in het suizen van een zachte koel. Om gewoon stil te zijn en na te denken over... Wij kunnen ons niet voorstellen wat het is om in een oorlogsgebied te wonen. Waar de bommen vallen, waar je vrienden... Het is onvoorstelbaar. Ik was op deze bruiloft. Er was een neef van René. Woonde ook in Kvarbo. Heeft jaren ook gediend in het leger. Moest dienen. Hij moest mensen vermoorden. Hij zag dat mensen vermoord werden. Hij heeft het mij verteld. Hij woont al 5 jaar in Duitsland. En ik kon goed Duits met hem spreken. Dus ik had een heel... Oh, du verstehst Deutsch. Ja, du kannst Deutsch mit mir reden. Dus ja, we hebben een heel gesprek gehad. En hij heeft mij verteld hoe hij zijn soldatenpak heeft uitgegooid. Door de bergen in Turkije gevlucht is. En uiteindelijk dus hier in Duitsland terechtkwam. Wat een verhaal. Toen dacht ik ook, ik besef niet, ik zou zeggen amper, maar gewoon niet wat het is wat zij hebben meegemaakt. En daarom is het zo mooi dat wij ook vanmorgen bidden. En ik wil jullie ook vragen dat te blijven doen, gewoon om hen te ondersteunen. Ik wil graag lezen uit de Bijbel, uit Zacharia, de profeet Zacharia. Dat is het ene laatste Bijbelboek in het Oude Testament. Zacharia en dan krijg je Malachi. Dus het ene laatste Bijbelboek, Zacharia. Deze profeet. Ik zal het een beetje inkorten. Zie ik nu. Profeet die leefde in de tijd dat het volk in gevangenschap was weggevoerd, in ballingschap en terugkwam, zo'n 520 voor Christus. Zacharia, en wat je heel veel ziet is, Zacharia is een man van God, een profeet. Hij spreekt tegen de mensen uit zijn tijd, tegen de politieke leiders, tegen de geestelijke leiders. Spreekt hij het woord van de Heer. En dat was een beetje een probleem. Want de mensen die waren wel godsdienstig, wel religieus, maar dat was alleen aan de buitenkant. Weet je, christendom aan de buitenkant. Je kunt een heel mooi kleed omdoen, of zoals men ook wel deed, men ging vasten en dan kon iedereen het zien. Een zak op je hoofd, een helemaal... Nou, en dan zegt God, heb je voor mij gevast, staat hier in Zacharia. Ik kan alle teksten geven, ik heb ze hier allemaal op een rij. Als je het boekje doorleest, dan kom je het allemaal tegen. Is dat nou het vasten? Is dat nou het vasten? En dan staat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 8. Daar staat het vasten. Wat God graag wil zien. Dat is dat het vasten zal worden tot vrolijkheid en vreugde. Tot blijde feesten. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Dus niet maar een vasten aan de buitenkant. Want je doet het alleen maar als een ritueel. Maar waar is je hart? Hoe zit het van binnen? In Zacharia zie je dat hij profeteert in zijn eigen tijd. Maar in die profetieën komen ook lijnen, is een hogere dimensie, nota bene, 500 jaar voor Christus. Lijnen over de details van Jezus, het leven van Jezus. Zo staat er in 3 vers 8 over mijn knecht de spruit zal komen. Nou, dat woordje spruit in het Hebreeuws is Nezret, Nazareth. Mijn knecht, de Messias, Nezret. Messias uit Nezret. Messias de spruit. Fantastisch dat hij dit profeteert in 9 vers 9. Dat de Messias rijdend op een ezel, Palmzondag, heeft hij geprofeteerd. In 11 vers 13, een detail uit het leven van Judas, hoe hij met 30 zilverstukken Jezus zou verraden. En ook wat de bestemming van deze 30 zilverstukken uiteindelijk zou zijn. Lees je in 11 vers 13. In 12 vers 10 ziet hij Jezus als de doorstokene. En in het laatste hoofdstuk 14 vers 4 ziet hij uiteindelijk ook op de Olijfberg de wederkomst van Jezus Christus. Wauw. En ik kan nog wel even doorgaan. Hij heeft het over niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, ik denk dat het complete evangelie zit hier in dit boekje Zacharia. Over de details van de Messias, zijn leven, zijn identiteit, zijn missie. En uiteindelijk wat nog voor ons ligt, de wederkomst van Jezus op de Olijfberg. Halleluja. Dus hij is werkelijk een profeet van God. En hij gaat ook voor de regeringsleiders staan. Hij zegt van de buitenkant, het gaat om de binnenkant. Want wat was het probleem? Zelfs de hoge priester, die kom je hier ook tegen. En daar wil ik me ook even op vestigen. In hoofdstuk 3. Dat gaan we even lezen. Dat gaan we dan wel even lezen. De rest dat zal ik even laten liggen. Maar lees het voor jezelf eens door. Het is zo'n inspirerend boek, Zacharia 3. Daar ziet Zacharia, de hoge priester, staan. Die heet trouwens ook Jozua. Dat is niet Jozua, de opvolger van Mozes. Maar dit is Jozua, de hoge priester. En hij ziet de hoge priester, Jozua, hier staan. Kijk, je kunt hoge priester zijn en een hoge hoed opzetten en een kleed omhangen. En allemaal christendom aan de buitenkant. Maar wie ben je werkelijk van binnen? Je kunt dansen en springen en klappen en vasten. Maar ook het vasten, dat zei ik zo pas al, het vasten wat hier. God zei, stop er maar mee. Ik heb hier geen zin meer in. Even op zijn Hollands gezegd. Dat zegt God, ik word er helemaal onpasselijk van. Is dat nou het vasten? Is dat nou de buitenkant? Moet ik hierdoor... Dan staat er in, ik lees het even vanaf vers 1... Hoofdstuk 3. Ik zag de hoge priester Jozua staande voor de engel des Heren. Nou, de engel des Heren in de Bijbel is Jezus Christus. Dat zou ik ook kunnen uitleggen. Dat komt meerdere keren voor. Dan wordt er ook gevraagd aan de engel des Heren. Hoe is je naam? En dan zegt de engel des Heren. Waarom vraag je toch naar mijn naam? Want die is wonderbaar. Wow. Nou, er is maar één naam wonderbaar. En dat is de naam van Jezus. De engel des Heren. Jezus was er al voor zijn geboorte. Voordat hij mens werd, in Bethlehem werd geboren, was hij al de eeuwige zoon van God. De engel des Heren. En deze hoge priester, Jozua, staat voor Jezus. En dan staat er, hij staat voor Jezus terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Satan, die is er nog steeds, die doet er nog steeds. Jou en mij aanklagen. Bij God. Nou weet je wel, hij zegt wel dit, maar hij doet dat. En hij heeft wel gevast, maar wat is er nou? Je schuldig voelen. Vooral je schuldig voelen. En misschien ook wel schuldig zijn. Ja. Nou, in ieder geval, bij Jozua was het zo dat hij een vuil kleed aan had. Hij was schuldig. Er moest iets gebeuren. En Satan klaagt aan. Nou, dat is dus de situatie. Nou kun je als christen, hier kunnen we vandaag ook heel veel uit leren. Je kunt voor Jezus staan en dat ik doe het zo goed en ik hou zoveel van u hier, maar ik word aangeklaagd. En je gaat tegen die duivel vechten en ik word steeds aangevallen. Sommige mensen zeggen wel eens, ik word steeds aangevallen, dat is gemeen. Ja, dat ervaren we allemaal, want de duivel is een aanklager. Hij doet niet anders. Alleen wat moeten we met hem doen? Wij moeten recht voor Jezus staan. Jezus recht in de ogen kijken. En dan staat er dat de Heer richt zich tot Satan. Dat is het geheim. En de Heer zegt tegen Satan, de Heer bestraffe jou. Want deze man is een brandhout uit het vuur gerukt. Halleluja. Dat geldt voor veel mensen. Dat geldt ook voor mij. Dus als wij voor de Heer staan en we hebben een vuil kleed. Ja, en dat hebben we allemaal. Dus dan kun je zeggen, ja, maar zijn kleed is vuiler dan die van mij. Oh, dat maakt niet uit. We hebben allemaal vuile klederen. De Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd. Allen. Alle mensen. En missen daardoor de heerlijkheid van God. Jezus is voor onze zonde gestorven. Voor alle zonden van alle mensen. En deze Joshua, en dat vind ik nou zo mooi wat hier gebeurt. Dus als er geestelijke strijd is, wees niet zo satangericht of vijandgericht. Wees Godgericht. Want God gaat zich dan keren tegen jouw vijanden. Zeg, nou is het afgelopen. Deze persoon heb ik gered en je houdt je mond. Verdwijn. Ga achter mij, Satan, heeft Jezus wel eens gezegd. Toen had Petrus hele vrome woorden. Ja, hij dacht dat het vroom was. Petrus had ook een goed plan. Maar het was helemaal geen goed plan, want het was Golgotha vermijden. Het was juist niet Gods plan. Dus God richt zich tot de Satan, tot de aanklager. En wat er dan gebeurt, dan zegt de Heer. Hij staat daar met vuil, staat er in vers 3, hè? Joshua nu was met vuile klederen bekleed terwijl hij voor Jezus stond. Hij had een vuil kleed. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, doe hem de vuile kleren uit. Dat is wat er moet gebeuren. Je moet je bekeren. Je moet gewoon je vuile kleren uitdoen. Niet een beetje poetsen. Gewoon uit dat kleed. Het vuile kleed uit. Het is net, ik doe het me een beetje denken aan waar we met de doopdienst over hadden, over de verloren zoon die thuis kwam, die helemaal besmeurd was, die de vader dood had verklaard. En de vader stond om op te wachten. En ook zie je datzelfde hier gebeuren. Hij moet het vuile kleed uitdoen. En dan staat er, ik neem je ongerechtigheid van je weg. Hier gebeuren twee wonderen. Als wij tot Christus komen en onze zonden belijden, dan gebeuren er twee wonderen. Het eerste wonder is negatief. Het vuil raak je kwijt. Als je je kleed uitdoet. En ten tweede, dat is het wonder wat God daarop doet, is hij bekleedt je met gerechtigheid. Dat is ongelooflijk. Gerechtigheid, dat is niet onze gerechtigheid. Nee, dat moesten we juist kwijt. Dat was vuil, ons kleed, ons leven. Dan worden we bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. En wat is nou gerechtigheid van Jezus Christus? Dat wil zeggen, je zonden zijn niet alleen vergeven, maar God ziet jou door het kleed van Jezus gerechtigheid. Hij ziet jou alsof je nooit gezondigd hebt. Wow. Dus je bent niet alleen je zonden kwijt. Er gebeurt nog een tweede wonder achteraan, dat God je ziet alsof je nooit gezondigd hebt. Halleluja, dat is een wonder. Dat is gerechtigheid, het kleed van gerechtigheid. Er zijn in het Grieks zelfs twee woorden voor. Misschien, ik heb dat een beetje uitgezocht, vind ik ook jammer om dat te laten liggen natuurlijk. Dat is dikaiosune, dat is de status waarin God je brengt, van gerechtigheid. Dat is een theologische term, maar dat is een feit. God bekleedt jou met het kleed van zijn gerechtigheid. Dikaiosune. Maar er is ook een woord dat uitgewerkt moet worden. Dat is dikaioma. Oma, dat is de uitwerking. Dat zijn de daden. Dus nadat je dat nieuwe kleed hebt ontvangen van gerechtigheid, is het de bedoeling dat er daden van gerechtigheid komen in je leven. Het goed spreken over een ander staat hier. Het anderen helpen. Dat de rechtspraak ook recht zal zijn. Dus twee wonderen. Je raakt je sores kwijt. En God herstelt je. in een status van gerechtigheid, alsof je nooit gezondigd hebt, van waaruit je opnieuw mag gaan leven. En dat staat ook hier. Hij kreeg een andere taak. Hij kreeg de door mij opgedragen taak, mag hij uitoefenen. En dan staat er zelfs dat het nieuwe kleed is niet alleen maar een kleed van gerechtigheid, maar het is ook een feestkleed. Heb je al ontdekt in de Bijbel dat God houdt van feest? Zelfs dat vasten van hun, dat gezeur en gemurmureer, hou ermee op. Ga nou echt met je hart vasten en laat het een vasten zijn tot vrolijkheid. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Want als je echt vast met je hart voor God, dan word je blij, dan ontvang je de vreugde van de Heer en die is een kracht. Ik heb het gemerkt ook in mijn eigen leven. Dat is werkelijk waar. Dat is zo belangrijk. En dan staat hier, kijk, die gerechtigheid, dat is dus, dan moet je ook niet meer. Ja, maar mijn kleed was toch wel heel erg vuil. En dan komt de aanklager, ja, je hebt dat kleed nou wel uit. Maar weet je wel hoe vuil die was? Nou, je kunt je voortdurend nog, met dat vuile kleed bezig zijn. Dat doen sommige christenen. Die zijn tot bekering gekomen, hun zonden zijn vergeven. Maar ze beseffen nog niet dat ze een kleed van gerechtigheid hebben gekregen. Want ja, ze struikelen nog wel eens. Ja, we moeten het uit leren werken in ons leven. Maar de oude zonden, het vuile kleed. De Bijbel zegt zelfs dat God brengt al onze oude zonden in de zee der vergetelheid. Zegt de profeet. God weet het helemaal niet meer. Het is weg. Sommige christenen herinneren anderen aan de zonden van het verleden. Dat het, weet je wat je dan doet? Dan speel je een spel met de aanklager. Als jij andere christenen aanklaagt, ben je een handlanger van de aanklager. Die doet dat namelijk. Dus als dingen weg zijn, dan zijn ze ook weg. Weet je, wij hebben dat in ons huwelijk ook geleerd. Dat is echt heel belangrijk. Wij zijn nu, dat is nog niet zo heel lang, 44 jaar getrouwd. Maar in het huwelijk, je bent soms verschillend. We hadden gisteren een voorgangsbijeenkomst en Siert zei, ja, ik ben het soms niet eens met mijn vrouw en zij niet met mij. We zijn wel één en we houden van elkaar. Maar kijk, er kan iets zijn, volgens mij, ik weet niet of ik al de details goed heb, maar wij hebben ooit eens zo'n tent, weet je wel, zo'n vouwwagentje aangeschaft. Die klap je dan uit, dan ga je op vakantie, kinderen mee. En dan moet zo'n ding moet uitgeklapt worden. Nou, ik, gebruiksaanwijzing. Eerst die stang en dan moet je hem daar vasthouden. En dus op een gegeven moment staat Maria aan de andere kant. Het was volgens mij, was het Italië of Zweden? Ik weet het niet meer. Ik kreeg het heel Spaans benauwd in ieder geval. En toen zei ik, volgens mij moet nou eerst deze stang omhoog. En ik deed die stang omhoog. Maar ja, ze zat haar vinger ertussen. Aan de andere, ja, oh sorry, ja, dat doe ik natuurlijk niet expres. Och, ik voelde me zo rot, zo schuldig. Nou, leuke vakantie. Begint goed. Stom ding. Zo'n vouwwagen. Maar oké. Uiteindelijk dan staat hij en dan 's avonds, weet je wel, dan is alles klaar en van die mooie bedjes en de kinderen slapen. En dan zit je voor je vouwwagen. En dan zeg je, Marja, sorry. Je weet wel, ik deed het niet expres. Ja, tuurlijk. Oké, dat is goed. Kus. Klaar. Vergeven. Ja, is het klaar? Nou. Ik heb mijn zonde beleden. Het was kwijt. Ja, daarop gaan we weer met vakantie. Met diezelfde vouwwagen. En je voelt hem al aankomen. Heb je weer hetzelfde probleem of een soort gelijk probleem? En dan kun je dus zeggen, en vorig jaar, net als vorig jaar, hebben we ook, en weet je wel, nou, dan heb je weer een nieuw probleem, maar je hebt het oude probleem heb je er ook weer bij. En dan wordt het 10 keer erger. En dan kun je nooit dingen oplossen. Weet je, wij hebben op een gegeven moment in ons huwelijk geleerd om dingen eerlijk te benoemen, eerlijk te zeggen, te vergeven, vergeving te vragen, als dat nodig is natuurlijk. Te beleiden, als dat nodig is. En daarna tegen elkaar te zeggen, hier komen wij nooit meer op terug. Want dan denkt de aanklager, ik heb geen materiaal meer. En dat is bijbels. Dat is wat de Bijbel leert van leren om in gerechtigheid van wat geweest is. Ja, daar heb je van geleerd. Dat is voorbij. En dan ga je een ander nooit meer verwijten of aanklagen. Als je dat leert in je leven, christenen moeten elkaar geen verwijten maken. Tenzij je gewoon zegt, nou, dit is iets wat niet klopt, kan ik je helpen? En dat is gewoon elkaar helpen en corrigeren. Dat is positief, daar wordt het beter van. Maar handlanger zijn van de aanklager, dan ben je met een duivelsplan bezig. Dat is echt waar. Ontmoedig je mensen. En dan zeg je, ja, dat is ook zo. Oh, wat was dat ook erg? Ja, vorige. Je hebt een probleem, maar je hebt het probleem van vroeger heb je er ook nog bij. En dan kom je er dus nooit van af. En dat is, God gaat zo anders met ons om. Zo totaal anders. Dus dit is een aspect in ons leven, hoe we met elkaar omgaan. Hoe, ook in het huwelijk. En ik zeg dit gewoon expres, want dit komt gewoon voortdurend voor. Ik merk het ook in andere huwelijken wel eens, of relaties. Dan opeens dan was er weer een probleem. En dan komt het probleem van vorig jaar. Dan wordt er dan ook even weer ingegooid. En dan los je nooit iets op. En dan heb je ook het evangelie niet begrepen. Als God zo met ons zou omgaan. Ja, jij beleidt nou wel je zonde. Maar zal ik je vuile kleedje er nog even weer bij halen? Zal ik dat nog eens even weer doen? Nee, dat doet God nooit. Oh, gelukkig toch? Nou, dat is die kaiosunheid. De gerechtigheid. En de gerechtigheid die uitgewerkt moet worden in de praktijk, in ons leven. En dat gebeurt hier ook met Jozua. Hij krijgt feestkleren aan. En hij krijgt een taak. Als hoge priester wordt hij weer in zijn functie van priester hersteld. En dat is nou wat God ook met ons wil doen. Hij wil dat wij weer priesters zijn. Dat wij weer bruggenbouwers zijn tussen God en mensen. Bruggenbouwers. Dat is priester. Ik zeg wel eens, het woordje bruggenbouwer is in het Latijn pontifex. Het woordje pont is, wat is een pont? Dat is een brug. Toch? Pont. Pontifex. Bruggenbouwer. Priester. Een priester is per definitie een bruggenbouwer. Dus als je een priester wil zijn, wees er niet van over verbaasd dat mensen over je heen lopen. Je bent een bruggenbouwer. Amen. Ja, dat is even nadenken. Ik zie jullie nadenken. Het kraakt even hier en daar, maar dat is heel goed. Heel goed. Oké. Dus, en dan zie je dat deze Jozua krijgt een reine. Hij krijgt feestklederen, zelfs een statiegewaad. Ik stond van de week in de ridderzaal voor de troon van onze koning. Ik denk, dat is een imposante stoel, maar ik zou er niet op willen zitten met mijn hernia. Dat is, wat een ding. Gigantisch. Er was een bijeenkomst, daar was ik voor uitgenodigd. Verschillende leiders van verschillende denominaties, stromingen. Een hele bijzondere bijeenkomst. Dat gaat even niet over dit onderwerp, maar ik stond daar en toen dacht ik, ja, dat statiegewaad. Onze koning komt dan ook binnen, hij heeft een statiegewaad aan, weet je wel. Nou, hier staat ook dat Jozua werd hersteld in zijn priesterambt. Hij werd hersteld, hij kreeg een feestkleed aan, maar hij werd ook weer bekleed met koninklijkheid. En wij zijn ook kinderen van de koning. Wij mogen op een gegeven moment ook de autoriteit van God nemen in ons leven. En zeggen, Satan, je klaagt me aan, maar de Heer bestraft je. Want het is voorbij, de ongerechtigheid is weg, ik ben gerechtvaardigd en ik ben bekleed met het kleed van Jezus gerechtigheid. Dat is een stapje verder dan vergeving. Amen. En ik denk dat we dit heel erg nodig hebben. Ik zou er nog wel iets over willen vertellen over die bijeenkomst dinsdag, afgelopen dinsdagmorgen. Om 8:00 moest ik 's ochtends bij de ridderzaal zijn. Ik was er ook. Maar daar vertel ik nog wel eens iets over. Dat was een zeer bijzondere, gedenkwaardige gebeurtenis. Historische gebeurtenis. En dan dus, en daar zal ik mee afsluiten. Hij krijgt dus de opgedragen taak, de door mij opgedragen taak. Dat vind ik ook zo mooi. Welke taak, wat mag ik nou doen in de gemeente? De door mij opgedragen taak. Er is een enorm hoog percentage in onze gemeente, onder gemeenteleden die een taak hebben, die echt concreet iets doen. Dat is ook heel belangrijk, want we zijn een lichaam. Dode cellen, wat voegen die toe aan een levend lichaam? Die sterven af. Dus wees deel van een lichaam en heb een taak die God je geeft. En dan staat hier, vind ik ook mooi, en daar sluit ik nog even mee af, als onderdeel van dat herstel voor Jozua. Hij kreeg dus die feestklederen aan, de gerechtigheid, het kleed van gerechtigheid. En hij kreeg ook een reine tulband op zijn hoofd. Een tulband was wijnrood. Dat denkt aan het bloed van Jezus. Dat laat mij zien dat wij moeten een tulband om ons hoofd, op ons hoofd hebben. Bekleed, bedekt door het bloed van Jezus. Want gedachten zijn krachten. Onze gedachten moeten geordend zijn, gereinigd zijn, gestuurd worden door het bloed van Jezus Christus op ons hoofd. Dat is heel belangrijk. Deze priester had een wijnrode tulband op zijn hoofd. Wat denk je allemaal? Wat zie je allemaal? Wat zeg je allemaal? Dus een reine tulband. Het bloed van Jezus in ons denken. Het volbrachte werk van Golgotha in ons denken. In ons spreken. Dat is heel belangrijk. Ook in onze ogen. Wat zien wij allemaal? Job zegt op een gegeven moment, ik heb met mijn ogen een verbond gesloten. Zodat ik geen ijdele dingen zie. Geen verkeerde dingen zie. Als ik geen ijdele dingen. De Bijbel zegt zo duidelijk dat de ogen zijn de lamp van het lichaam. Als de ogen zuiver zijn, is het hele lichaam zuiver. Nou, wat krijgen wij aan een beelden allemaal naar ons toe? Dat is gigantisch. Ik weet nog, toen bij ons de kinderen klein waren, had ik een abonnement op een dagblad. Ik zal niet de naam noemen, maar het was een dagblad dat verspreid werd hier in het noorden. Ik ben even de naam van de krant vergeten. Maar ik deed het op een gegeven moment open. Het was op een zaterdagochtend. Het was echt zo'n moment dat je even uitgebreid de krant ging. Een compleet naakte vrouw. In die krant. Ik dacht, dicht die krant. Ik wens geen pornografie in mijn huis. Ik heb dat weggegooid, verscheurd. En ik heb à la minute mijn abonnement opgezegd. Ik heb hem ook nog nooit weer gehad. Ik ben de naam van de krant vergeten. Maar goed, tegenwoordig heb je hoeveel kranten en artikelen en beelden komen tegenwoordig bij ons binnen. Dus wij moeten zo letten op wat we zien, wat binnenkomt aan geweld, aan onreinheid enzovoort. Dus Job zegt, ik sluit een verbond met mijn ogen. En dat hoort ook, oh, ik moet nou stoppen. Ja, is goed, ik heb het signaal begrepen. Maar dat hoort bij die reine tulband, dat het denken, jouw denken en wat je ziet en wat je zegt, dat gezuiverd is door het bloed van Jezus Christus. En het is een kracht, wat de Bijbel leert, Job 31, ik heb er vroeger eens over gepredikt in een jeugdconferentie. En heb ik ook een uitnodiging gedaan en gezegd, laten we ons rein bewaren. We hadden vroeger een georganiseerd door Ben Hoekendijk, een actie zelfs. Je zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En stond erom, het is fijn om rein te zijn. Nou, dan moet je nu eens. We liepen door de straten van Amsterdam en Groningen, de hoofdsteden. Het is fijn om rein te zijn. Ja, ik denk niet dat je met zo'n slogan nu nog veel. We hebben ook meegelopen. Ja, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, zoals de Bijbel dat zegt. En ik denk dat deze Bijbelse realiteit hebben we wel nodig. Ook juist vandaag nodig. Sluit met je ogen een verbond. Draag de tulband, de priesterlijke tulband. En wees een bruggenbouwer. En Satan gaat het verliezen in jouw leven. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel voor deze geweldige profeet Zacharia. Voor zijn boodschap, voor zijn autoriteit. Die het woord sprak in zijn eigen tijd, maar zelfs tot ver daarboven. Tot zelfs voor onze tijd die voor ons ligt. En Heer, ik bid u dat wij ook niet alleen onze vuile klederen uitdoen, Heer, maar dat wij een statiegewaad aankrijgen. Dat wij bekleed worden met het kleed van gerechtigheid. Om dat uit te kunnen werken. En dat ons denken, ons hoofd beschermd is door het bloed van Jezus. Voortdurend beschermd is door het bloed van Jezus. Wat we zien, wat we spreken. In de naam van Jezus. Amen.